Ondanks de Pasen is het natuurlijk gewoon een nieuwe AD Voetbalpodcast, want er is gevoetbald in de Eredivisie. En daarover gaan we praten vandaag met Johan Inan, Sjoerd Mossoe en Maarten Wijfels. Vier stellingen weer zoals te doen gebruikelijk in de AD Voetbalpodcast. En mijn naam is Etienne Verhoef. En Maarten, volgens mij sta je te popelen om te beginnen ergens mee.
Zeker, want ja, FCM. Ja, toch?
Ja, maar ik vind het nu een beetje jammer.
Nee, het gaat gebeuren. Want weet je, je hebt er straks natuurlijk weer een stelling over Feyenoord.
Nee!
Weer zo'n club die gaat niet naar boven, gaat niet naar beneden. Stilstand, water.
Ik heb vandaag gedroomd over FC Emmen. Ik zal wel met Maarten hierover beginnen. Ja. Ik heb heel de nacht gedroomd over FC Emmen, dus ga door.
Nee, maar weet je wat het mooie ook? Er zijn zoveel mooie dingen aan wat er daar gebeurt. Omdat van de onderste, vanaf plek 13, hè? PEC, RKC, Willem II, VVV, Emmen, ADO. Want hebben er vijf, die hebben weer niks beters bedacht dan ja, flikkeren de trainer er maar uit als het niet gaat. En alleen RKC en Emmen die hebben gedacht, ja god, die trainer die zal bij ons wel eens wat fout doen en er zal wel eens wat misgaan. Maar god, ja, vinden we eigenlijk dat hij wel werk levert naar behoren? Ja, dat vinden we wel. Nou, laten we dat toch proberen aan vast te houden. En ja, moet je toch zien, dat loont nu wel. En ja, ik vind dat mooi. En laten we hopen dat voor het voetbal en ook voor de trainers, dat Emmen het redt, want dat is een mooi voorbeeld van hoe je toch door aan dingen vast te houden en aan te kijken van waar ligt het nou echt aan? Want ze hebben wel wat dingen veranderd. Hè?
Ja.
Ze hebben natuurlijk een paar spelers eruit en een paar spelers erin. En dan kun je best kritisch naar die trainer kijken van joh, had hij daar eerder iets aan kunnen doen? Maar dan hoeft hij toch niet meteen weg? Ja, ze hebben gewoon een goede kans om het te redden.
Maar ik vind het heel fijn dat je de laatste tijd op één lijn zit bij mij met de stellingen, want dit was namelijk stelling 4.
Heel veel mensen hadden ons afgeschreven. En dan op een gegeven moment is de druk ook weg. En dan moet je vertrouwen in elkaar blijven houden. En dat hebben we gedaan. En we weten wat we kunnen, ook in het voetbal. En dan moet je je vooral daarop concentreren. En dan is die druk eigenlijk wel prettig. Omdat je weet dat je dit soort wedstrijden, 6 weken geleden had niemand dat gedacht. Dat we nog met druk zouden moeten spelen. Dus we kunnen daar denk ik goed mee omgaan.
Dick Lukien bij de NOS. FC Emmen speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. Was namelijk stelling 4.
Nou, moet je kijken. Heel draaiboek in de soep.
Ik ben zo flexibel als Mo Ihattaren, dat weet je.
Ja, maar we hebben er alles over gezegd wat we erover moesten zeggen. Maarten heeft een goed punt gemaakt.
Ja, dus
even Dick Lukien. Niet de meest spectaculaire, kleurrijke trainer van Nederland, maar wel een vakman.
Ja. En Emmen blijft er dus in, ten koste van wie, Maarten? Want dat wil ik wel even weten dan.
Nou ja, als je VVV ziet, dat is bijna, dat ziet er zo hopeloos uit. Die blijven maar verliezen. Maar ja, Willem II, daar ben ik toch ook niet vrolijk van zaterdag hoor. Want kijk, ook over zitten nadenken. Hè, van, dan wordt er meteen Petrovic, hè, die wordt dan bij zijn aankomst wordt hij eerst afgebrand. En vervolgens wordt hij nu opgehemeld. Maar dat Willem II, kijk, die hebben uiteindelijk normaal gesproken te veel kwaliteit om te degraderen.
Ja.
Dus die zullen, op een gegeven moment zullen die wel punten gaan halen. Alleen als je het zaterdag zag, dan spelen ze vanaf de 4e minuut tegen 10 man. En ze weten werkelijk op geen enkele manier wat ze daar nou mee moeten doen. Ja, dat blijft toch wel zorgelijk onderin. Als er maar iets anders gaat dan anders, dan weet je het niet meer. Maar goed, ze hebben geluk dat VVV daarin zit. En als ik nu zou moeten zeggen, maar goed, er gaan nog wel wat dingen veranderen. Maar dan zou je nu toch zeggen dat VVV en ADO eruit gaan.
Maar te veel kwaliteit kan soms ook een manco zijn. Hè? Dat je dus eigenlijk goede voetballers hebt die niet gewend zijn tegen degradatie te spelen. En dat is dus ook nog kennelijk een vak.
Er zijn heel veel voorbeelden van.
Ja.
Van dat soort degradaties uit het verleden. Van de elftallen qua individuele spelers moeiteloos middenmoot zouden hebben kunnen spelen. Waar het in elkaar zakt. Dus dat kan wel, ja.
Johan, durf jij een voorspelling aan? Wie er onderin uitgaat? Naast ADO natuurlijk.
VVV. Dat dacht ik in de winterstap al. Alleen toen pakte VVV best veel punten. Maar als je dat nu ziet, tegen 10 Groningers wil het niet. Uit bij PEC. Wat volgens mij ook geen wonderploeg is. Ook heel weinig laten zien. VVV is echt. Dat is nu ook. Eerder wie er toe komt, Maarten. Je hebt het een maand geleden of anderhalf maand geleden heb jij al gezegd van let op, Emmen komt eraan. En dat blijkt nu wel. Dat ze VVV en Willem II nu in het vizier hebben gekregen. Dat werkt denk ik als brandstof. Dus ik denk dat die er overheen gaan. En wat jullie net al concludeerden, Willem II heeft daar nog best wel veel kwaliteit. Maar bij VVV zie ik dat niet. En ik vrees voor die club dat die uiteindelijk nog onder de strepen landen.
Volgens mij is VVV tegen Emmen een van de laatste wedstrijden ook, hè?
Eén kanttekening nog. Het is hartstikke knap dat ze rustig zijn gebleven. Dat is helemaal prima, Emmen. Maar ze hebben natuurlijk ook wel gewoon kwaliteit, hè?
Ja.
En meer dan die zeg maar drie ploegen die dan normaal gesproken onder zouden moeten eindigen. Dus het is ook niet een soort wonder dat ze erin blijven. Dat is het alleen op basis van die slechte eerste seizoen zelf.
VVV Emmen is het, laatste wedstrijd, laatste speelronde. Ja. Dus nou ja.
Hey, maar goed, maar ze zijn, Emmen is er ook nog niet. Maar goed, weet je wat, er zit ook nog een kant aan. Vorig jaar was er natuurlijk veel te doen over de beslissing doen van de KNVB. Lees van Erik Gudde, van 7 wedstrijden voor het einde. Kun je een ploeg laten degraderen of niet? Maar dit is wel een mooi voorbeeld van hoe je toch altijd nog de mogelijkheid open moet houden dat een ploeg zich op een of andere manier nog omhoog werkt. En stel nou dat er dit seizoen weer die vraag was gesteld na 25 wedstrijden of zo, 26, 25. Ja, dan waren er toch heel veel mensen weer geweest die zeiden, ja, dat Emmen, ADO, dat gaat niet meer lukken, hè? Gooi er maar uit. Maar ja, het is toch wel een mooi bewezen weer dat je toch tot het einde moet wachten.
Ja, dat is waar.
Dat gold ook vorig jaar voor die top van die eerste divisie. Hè? Want dat vond ik wel grappig. Ja. Dat is eigenlijk een beetje onderbelicht. Kijk, Cambuur, die stonden mijlenver voor. Die hadden natuurlijk gewoon op basis van common sense moeten promoveren. Maar de Graafschap ging een beetje in dat kielzog van Cambuur mee in die discussie. Maar die waren nog lang niet. Maar echt nog lang niet. Volendam stond daar vlak achter. Dus dat was eigenlijk een rare claim dat de Graafschap ook nog even meeging van wij moeten ook promoveren. Terwijl eigenlijk op basis van de stand was dat alleen, god dat eigenlijk alleen voor Cambuur.
Ja, helder. Goed, dan ga ik gewoon naar de volgende stelling. En die volgende stelling heeft alles te maken met
Duik van Berg. Van Berg uit, geweldig speler.
Geweldig speler zelfs.
Geweldig speler, omdat hij ook zijn team meenam. En als je dan ook die paas ziet en die goal, dan zie je wat een waarde die jongen heeft. Maar ik vond hem de hele dag al heel prettig. Ook naar zijn spelers toe. Ja, er is natuurlijk wel wat van hem afgevallen. Heb ik het idee. Na die 3 wedstrijden in Nederlands elftal. Heb je ook uitstekend gedaan.
Ja, deze stelling gaat dus over
Duik van Berg. Van Berghuit.
Berghuit, ja. Steven Berghuit. Na deze week geen enkele moeite zal het hem kosten om een mooie club in de Europese topcompetitie te vinden. Dat is de stelling die hierbij hoort. Met de week van Oranje en met Feyenoord. Sjoerd.
Nou ja, nee. Kijk, Berghuis kan natuurlijk best een leuke transfer maken. Maar daar heeft dit weekend, of deze week, ja, deze week heeft aan bijgedragen. Kijk, internationaal kijken ze natuurlijk ook wel naar Interlands. Dus dat telt mee. Maar zo'n wedstrijd is van afgelopen weekend natuurlijk niet echt. Ik vond het wel een grappig fragment dit. Mm-hmm. Want dit is, ja.
Dat komt van de NOS en de afloop. Ze vroegen er ook bewust naar, hè, bij de NOS.
Ja, dat weet ik. Maar je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt of zeggen, dit is nou typisch plat opportunisme, wat Dick Advocaat hier pleegt. Want hij moet heel opzichtig Berghuis even binnenboord houden. En dan geeft hij hem een paar enorme schouderklopjes. Dus als je daar doorheen kijkt, ja, dan is het natuurlijk zo cynisch. Tegelijkertijd, ja, zo simpel werkt voetbal soms ook. Want in de situatie waarin Feyenoord zit, met de wedstrijden die er nog gespeeld moeten worden, en de situatie die ze hadden, het negativisme, het gedoe rondom Berghuis, kun je eigenlijk ook niet veel meer in deze fase doen dan dit. Dit was ook de enige troef die, ja, die Dick nog in zijn binnenzak had zitten. Berghuis maar heel opzichtig op zijn schouders kloppen en maar zorgen dat hij zich een beetje lekker voelt, zodat je in ieder geval nog redelijk het seizoen uitkomt. Want je wil niet hebben dat het ontspoort. Dus het is van de ene kant plat en van de andere kant is het ook wel logisch.
Maar Maarten, trapt Steven Berghuis hierin?
Ja, hier trapt hij in. Want precies wat Sjoerd zegt. Ja, als je daar gewoon met een beetje distantie naar kijkt, dan denk je toch, ja, een poppenkast, hè, hou eens op. Maar ja, zo werkt het dan wel. En je gaat dan met bosje vooruit door de Kuip. En de trainer die denkt, nou, dat heb ik ook weer even achter de rug. En huppakee. Dus zo zal het wel werken.
Ik hoor Johan lachen.
Nee, het is volgens mij ook zo zoals de collega's het beschrijven. Ik heb dan alleen volgende week kan het alweer anders zijn. Ik heb het hele seizoen al het gevoel dat daar een beetje ontploffingsgevaar zit. En dat als het even tegen zit, volgens mij spelen ze nu bij Utrecht. Ja, weet je, als het daar niet draait, dan dan is Berghuis volgens mij ook weer in staat om een reclamebord aan Diggelen te schoppen. Of, en zo gaat het hele seizoen al. Het is een beetje uitzingen, heb ik het gevoel.
Maar er is wel één ding. Berghuis heeft zich wel echt definitief nu in de selectie van Nederland zelf al gespeeld voor het EK.
Ja.
Dus daar ligt voor die jongen, even los van hoeveel veren advocaat hem wel of niet in zijn reet steekt, Er ligt voor hem gewoon een mooi perspectief hierna. Hij gaat mee naar dat toernooi en nou, hij maakt ook een kans om te spelen als Frank de Boer aan drie spitsen vasthoudt. Dus ja, die gaat dat wel op zijn schouders nemen de komende wedstrijden. Die zal wel wat chagrijn, mag je aannemen, nu parkeren, omdat dit eraan vast zit. Dus dat is eigenlijk misschien het belangrijkste voor Feyenoord.
Ja, want de andere kant zit ik ook alweer. Dat is voor Arne Slot wel weer een uitdaging. Want als Berghuis zo blijft spelen en hij gaat inderdaad naar het EK, dan ben je hem zeker kwijt. En die probeert hem nog binnen te houden natuurlijk voor komend seizoen.
Nou, ik denk dat ze het allebei eigenlijk wel goed vinden. Kijk, Slot, dat is nogal logisch. Vanuit het perspectief van de trainer denkt hij, dit is een goede speler. En die trainers geloven er ook altijd wel in dat ze zo'n speler weer een beetje op de goede manier in het gereel krijgen. Dus die gaat met Berghuis praten. Die geeft aan dat hij hem graag wil houden. Ook vanuit een soort van zekerheid. Want stel je voor dat hij blijft, dan moet je er ook mee samenwerken. Het is natuurlijk ook gewoon een hartstikke goede speler. Maar Slot is ook niet gek. Die snapt ook wel dat als hij verkocht kan worden voor ik geloof 4 miljoen, dat hij gelimiteerd in zijn transfer of in zijn contract heeft staan. Ja, dan gaat hij gewoon. Ingewikkelder is het ook niet.
En welke competitie en welke club zou dan geschikt zijn voor hem? Want bedoel, hij heeft Engeland geprobeerd. Niet op het hoogste niveau, maar...
Nou, dat is moeilijk te zeggen, maar je zult sowieso in de topcompetities een beetje in de subtop moeten kijken. Hè? Kijk, we hebben Sevilla hier wel eens genoemd. Dat is wel erg hoog gegrepen, denk ik hoor. Maar dat zou natuurlijk een hele mooie club zijn. Je hebt in Engeland heb je nog wel een paar aardige clubs. Alleen daar zijn ze wel een beetje van de theorie dat als een speler niet lukt, dat ze hem daarna ook niet zo snel meer ophalen. Misschien heb je in de top van Frankrijk nog een paar goede opties. Beetje die categorie zou ik aan denken. Want de absolute top is natuurlijk, dat is niet reëel.
Nee, het is kwestie ook van slim kiezen voor hem.
Ja, maar tegelijkertijd, kijk, hij is ook op een leeftijd dat hij, als hij een transfer wil maken, dan moet hij het ook nu doen. En dan moet je ook... Hij zal ook enig risico waarschijnlijk moeten nemen. Want de kans dat er een club komt die echt op alle fronten ideaal is. Hè, zoals je dat misschien in je dromen uittekent. Ja, die kans is natuurlijk heel klein. Dat lijkt me
uitzonderlijk. Zou hij bijvoorbeeld overwegen om... Stel dat net als bij Promes dat een Russische topclub komt. Kun je wel Champions League spelen, maar ja, zit je wel in Rusland, dat moet je willen. Maar als hij dat eventueel overweegt, dat zijn nou wel clubs die denk ik wel komen voor dit soort spelers.
Nou, misschien wel ingegeven door Promes juist, dat hij ziet dat het dan ook kan. Misschien is dat wel. Precies. Ja. Goed, we gaan naar de volgende stelling. Stelling 2, en die heeft alles te maken met AZ.
Het enige wat ik erover kwijt was dat er verschillende interesse is. Alleen wie wat waar, dat gaan jullie allemaal nog wel zien.
Vind je het een mooie club?
Sorry?
Vind je het een mooie club?
Ja, tuurlijk.
Het gaat natuurlijk over Teun Koopmeiners. AS Roma is een logische stap voor Teun Koopmeiners.
Nou, ik denk eigenlijk van wel.
Wat?
Omdat ik denk dat de Italiaanse competitie heel goed bij hem zou passen. Bij dit type speler. Deze positie, de positie waar hij normaal gesproken zou spelen... Die zijn in Italië gewoon best wel prettig om te voetballen. Als je tactisch goed onderleg bent. Als je heeft een goede trap natuurlijk. Ja, je hebt niet vaak een directe tegenstander in Italië. Ja, dus je hoeft niet continu de duels aan te vliegen. Zoals je dat in Engeland of Spanje eerder hebt. Ik zou dat wel logisch vinden.
Er is iets geks aan de hand ook met Nederlandse middenvelders en verdedigers. Ik bedoel, de verdedigers doen het goed bij Juventus en bij Inter hebben we dat al. En de middenvelders ook. Bij Bologna loopt gewoon Jerdy Schouten rond op het middenveld.
Ik wil net zeggen, ik zat er nog even naar te kijken van het weekend. En die speelt het tegen Inter. Die doet dat hartstikke goed. En dan is Koopmeiners, mag je misschien denken, nog een leveltje hoger. Dus ik denk ook dat een competitie voor hem is. En in januari, in die toppermaand... heb ik ook eens met een scout van die internationaal voetbal echt in zijn pakket heeft. Gewoon eens naar Koopmeiners gekeken. En de enige twijfel, of de twijfel die clubs nog wel hebben, is inderdaad van zijn handelingssnelheid. Hè. Als het ritme van de wedstrijd hoger wordt, gaat hij daar dan in mee. Maar in Italië is dat ritme niet zo hoog. Dus dat zou, ik zie dat ook gelijk vol. Je ziet hem daar spelen op het middenveld. Tactisch inderdaad, prima. Gewoon doen.
Ja. Strootman is een goede periode, speelde natuurlijk ook op die manier bij Roma. Deed dat uitstekend, paste hartstikke goed voor zijn blessure. Van Bommel is ook zo'n bekend voorbeeld. Die was eigenlijk al een beetje op zijn retour toen hij nog naar Milan ging. Maar kon dat helemaal prima daar. Die heeft een geweldig seizoen gehad, is kampioen geworden nog. Maar ook omdat dat ritme van het Italiaanse middenveldspel, dat past er nog heel goed. En nou ja, dat zal voor Koop bijna zeker ook gelden.
Johan?
Ja, ik vond Strootman wel een iets ander type. Meer een kuitenbijter. En bij Teun Koopmeiners zit hem er ook een beetje in dat ik hem afgelopen week bij Jong Oranje heb gezien. Dat hield niet over. Maar ja, weet je, met zijn, normaal gesproken, ook voor mij heeft hij dit seizoen al 10+ doelpunten gemaakt met zijn techniek. Ik denk dat hij in elke competitie niet zal misstaan. Daarbij aangetekend dat ik eerder dacht van ja, misschien Everton, AS Roma. En ik betwijfel nu een beetje of hij dat meteen aan kan. Of dat we een Davy Klaassen scenario krijgen. Want daar zat ik ook nog aan te denken. Die is natuurlijk als topscorer van Nederland of als clubtopscorer van Ajax naar Everton gegaan. Waarbij we allemaal dachten van ja, toptransfer. En dat grote kans van slagen. En dat werd hem uiteindelijk ook niet. Dus ja, ergens heb ik ook het gevoel van overschatten we onze spelers niet nog een beetje.
Nou, kennelijk zit er dus iets in dat als je als middenvelder, zoals Davy Klaassen, naar Engeland gaat, als het gedroomde land, ziet Donny van der Beek. En dat is kennelijk toch allemaal lastig. Zelfs Memphis, als aanvaller, is het ook lastig. Terwijl als je dus als middenvelder naar Italië gaat, hè, dat zien we ook met heel veel spelers, wat we nu zien, en verdedigers. Ergens is dat dus een prettigere tussenstap misschien wel.
Ja, maar bijvoorbeeld Engeland, dat blijft een land voor de Ibrahim Sangaré van PSV. Daar kijken wij toch een beetje naar als Nederlanders van ja, god, aan de bal blijft toch moeilijk. Dat vinden we niet onze speler. Maar dat soort spelers die worden natuurlijk altijd gekocht door de Newcastle United's van deze wereld.
Ja.
Omdat dat daar in Engeland past. Dat is die duelspelen, altijd druk op de bal. En ja, Teun Koopmeiners, dus dat vinden wij dan. En dat zijn onze middenvelders. En ja, dat past gewoon beter in Italië. Die moet niet naar Engeland gaan. Want daar komt hij echt in de problemen. Met die altijd die druk op de bal. Dat zei Van Gaal ook toen hij daar geweest was. Van dat moet je niet onderschatten. Zelfs als speel je tegen Jovel Town of weet ik veel wat. Of Cambridge United. Altijd druk op de bal. En dat is verschil.
Ja. Trouwens bij AZ. Pascal Jansen zijn contract verlengd. Die moet dan wel aan de bak met een volledig nieuwe selectie trouwens. Dat is wel interessant wat dat dan gaat opleveren. Want nu krijgt hij eigenlijk een gouden generatie in de schoot geworpen, hè, om het over te nemen. Maar volgend jaar kunnen we echt zien hoe goed hij is als trainer natuurlijk.
Dat is toch een mooie keuze van AZ. Kijk, het is ook weer niet de meest flamboyante, hè, als je er vanaf de buitenkant naar kijkt. Maar het is gewoon het beleid van AZ om zo'n trainer eigenlijk zelf op te leiden. En binnen de filosofie van die club klaar te stomen voor het eerste elftal. Hebben ze met Arne Slot eigenlijk op een andere manier ook een beetje gedaan. En hij past daar ook in, zijn geloof in zijn kwaliteiten. Zij kunnen intern ook het beste beoordelen wat hij kan. Nou ja, prima. Ik ben benieuwd.
Ja, maar AZ is ook een club. Kijk, die Jesper Karlsson. Laten we eerlijk zijn. Hè? Daar hadden we allemaal niet van gehoord, toch?
Nee.
Nou, dat soort spelers. En Mitchell, ook zo'n mooi voorbeeld. Ja, die halen zij. En ja, volgens mij mag je AZ best in staat achten om komende zomer ook dat soort jongens weer binnen te halen en daar weer wat van te maken. Dus ja, het viel me wel op. Dit is wel een man, een prettige persoonlijkheid, die trainer, die Jansen. Dat is echt, na een wedstrijd ook vorige week tegen PSV, legt het gewoon rustig uit. Komt goed uit zijn woorden. Heeft echt een idee wat hij wil. Ja, ik mag daar graag naar luisteren. Prima.
Echt een gentleman, vind ik.
Ja, een gentleman. Dat is de andere kant is ook. Ik heb ook soms wel het gevoel als ik hem hoor praten dat ik denk: is het nou, ben je dit nou zelf? Of is het een rol die je zelf aanmeet in sommige dingen, hoe je antwoordt?
Ja, vind je dat? Vind ik helemaal niet.
Nee?
Nee. Ik vind het juist wel knap dat iemand die voor het eerst op deze manier in de schijnwerper staat, die een beetje out of the blue op die plek is gekomen, altijd voor de buitenwacht. Dat hij eigenlijk juist zo naturel is en kan zijn. Dat hij eigenlijk zo relaxed is en niet geforceerd overkomt. Ik vind dat eigenlijk wel sterk.
Je kan ook zeggen, ze kiezen voor Jansen. Dat is mooi dat ze iemand hebben die ze zelf opleiden. AZ is ook altijd een ambitieuze club geweest. Heeft ook altijd voor grote namen gekozen. Denk aan Koeman, Van Gaal. Wil AZ nou de volgende stap maken en talenten langer binnenhouden? Zou je ook kunnen zeggen, hebben we een ander type trainer nodig?
Ja, het zou kunnen, maar dat is wel een beetje het oude beleid, hè? Mm-hmm. Van al die grote namen. We zijn toen bij Robert Enoorn geweest, een tijdje geleden. En die schetsen dat ook wel een beetje tussen neus en lippen door. Zeg maar de route Arne Slot, Pascal Jansen, dat is toch wel waar ze op inzetten. En ja, wat het beste past binnen de filosofie van de club van de laatste, zeg, 5, 6 jaar, waarin ze die hele jeugdopleiding natuurlijk hebben opgezet. De advocaten en de Koemans, een beetje op basis van de naam en statuur. Dat is toch wel iets meer de tijd hiervoor, zou ik maar zeggen.
Ja, helder. Maar het is ook niet zo makkelijk, hè? Want als je nu zegt, waar kom je dan bij uit? Als je nu...
Cocu?
Zou dat je...
Dan kom je er wel ongeveer bij uit.
Ja.
Als je die lijn zou hanteren.
Dan zou ik ook zeggen van probeer met wat je weet wat je in huis hebt en daar gaan ze mee doen. Ja?
Oké, of Dick Lukien kan natuurlijk ook, hè?
Als Dick Lukien dit flikt, dan dat wordt de volgende stap van Dick Lukien.
Ja. Hey.
Bondscoach, kan Dick Lukien niet mee naar het EK voetbal?
Serieus. Dit zou wel iemand kunnen zijn die juist bij Jong Oranje een geweldige coach zou kunnen zijn. Ik weet niet of hij dat ambieert. Waarschijnlijk ligt het salaris bij Emmen ook nog hoger dan bij de KNVB als trainer van Jong Oranje. Maar ja, zo'n man, om het als een soort foppen te beschouwen, goede trainer, dat zou best kunnen. Maar niet als bondscoach, natuurlijk serieus.
Nee.
Dat lijkt me een beetje te veel.
Snap ik ook. Goed, we gaan naar de volgende stelling. En de volgende stelling heeft alles te maken met Ajax, Johan.
Ik praat niet zo graag over spelers die er niet zijn. Want dat helpt ons niet. Het gaat om de spelers die er wel zijn. En daarmee moeten wij het doen. Alleen, er is natuurlijk wel een heel vervelend moment. Dat je in de finale van het seizoen komt. En dat een speler wegvalt die heel bepalend is voor onze speelwijze.
De laatste stelling in deze AD Voetbal podcast, Johan. Het lijkt wel alsof Lionel Messi geblesseerd is geraakt. Laten we niet zo overdrijven. Zo belangrijk is Daley Blind nou ook weer niet voor Ajax.
Oneens. Het is geen Lionel Messi, maar het is wel voor Ajax een unieke speler. En ik denk ook een unieke speler in Nederland. En waar ik het ook een beetje op baseer, er is één wedstrijd geweest dit seizoen. Misschien wel de allerbelangrijkste. Dat was Atalanta thuis. Toen was Daley Blind er ook niet bij. En dat was zo goed zichtbaar dat die opbouw van Ajax, wat normaal gesproken best wel vlot en soepel verloopt. Ja, dat kwam maar niet van de grond. En daarin kon je gewoon heel duidelijk zien dat die ontbrak. Er zijn ook wedstrijden geweest waar hij niet bij was, waarin het aardig ging. En Ten Hag heeft gisteren eigenlijk met de keuze voor Rens op het middenveld ook een beetje laten zien waarom Ajax Blind zo gaat missen. Het is gewoon zijn joker. Die kon die linksback neerzetten, die kon die centraal achterin neerzetten, die kon die op het middenveld neerzetten als Gravenberg in de beker tegen PSV geschorst was, of uit bij Lille. En het liep altijd. Dus hij is echt op zoek. Nu is hij al verder aan het denken voor het geval bijvoorbeeld Martinez geblesseerd raakt, of Gravenberg is er weer een keertje niet bij. Dan wil hij daar gewoon een voetballer op het middenveld hebben. En wat je gisteren gewoon kon zien is, hij noemde het een verantwoord risico. Maar eigenlijk is de Eredivisie gewoon een proeftuin geworden voor Erik ten Hag. 14 verliespunten verschil met de nummers 2. En die kon het zich ook gewoon permitteren om dan een jongen van 18 op het middenveld neer te zetten en te kijken of dat zal werken. En als dat niet werkt, dan speel je misschien een keer gelijk. Prima, dan heb je nog 12 punten.
De Eredivisie als proeftuin voor Ajax, voor Den Haag.
Ja, maar ik wilde het eigenlijk net gaan zeggen, als Johan het niet had gezegd, dat inderdaad zo'n wedstrijd als gisteren, dan probeer je eens even wat uit. En dan denk je, maakt niet uit, we zien wel hoe het loopt. En maar het is in deze fase voor het Nederlands voetbal eigenlijk wel mooi dat kan. Ajax wordt kampioen, duidelijk. Probeer dan in Europa zo ver mogelijk te komen. En als je dan inderdaad dit soort dingen kan uitproberen in een echte wedstrijd, dat is natuurlijk wel goud.
Ja, hij is natuurlijk wel de spelversneller van Ajax vaak. Hij is degene die de bal naar voren geeft, tussen de linies door kan geven.
Maar dat zag je gisteren volgens mij al in... toch in het spel. Maar ook hij is ook de hersens van Ajax. Gewoon temporiseren, slim momenten kiezen, het neerzetten. Ja, dat gaan zij ook wel missen. En wat dat betreft, er wordt toch nog steeds wel een beetje lacherig gedaan over Blind. Ja, die wordt wel eens voorbij gelopen. Maar er zijn in Nederland, voor Nederlandse ploegen zijn er gewoon bijna geen spelers meer die gewoon een wedstrijd kunnen lezen en dan ook zelf wat omzetten in een wedstrijd. We hebben het met Nederland zelf natuurlijk vaak ook over gehad. Dat is niet makkelijk. Maar hij heeft toch wel momenten soms dat hij ziet van, hey, het moet nu even zo of zo. En inderdaad, hij kan op allerlei posities spelen. Dat zegt ook iets over de intelligentie van een voetballer.
Ja, daarom, ik geloof dat...
Jammer hoor.
Ik geloof dat Theo Jansen van het weekend, dat zei dat toch. Die schetste een beetje bij het Nederlands elftal. Dat eigenlijk op de posities waar Blind speelt, dat daar op alle posities een beter voor is. Dus dat eigenlijk het gemis, waarmee hij eigenlijk zei van het gemis voor het Nederlands elftal valt wel mee. En feitelijk klopt dat. Als je de poppetjes tegenover elkaar zet, dan kun je inderdaad zeggen, Blind heeft op zijn posities steeds een betere voor zich. En toch zou hij er altijd in staan bij Oranje op het EK. Gewoon omdat je zo'n type, nou ja, precies wat Maarten schetst, gewoon iemand die het spel kan lezen, die het tempo van een elftal mede kan bepalen. Dat doen natuurlijk bij Oranje, zijn er meer die dat doen. Maar hij is daarin wel cruciaal. Ja, hij zal er, denk ik, toch op zo'n EK altijd in staan.
Ja, maar Johan, wie moet dat bij Ajax nu gaan overnemen dan? Want als hij zo belangrijk is en je hebt nu die belangrijke wedstrijden tegen AS Roma voor de boeg.
Ja, weet je, Etienne, de opstelling zonder hem, die is er al wel. Met even heel snel dan Tagliafico links, Martinez, Timber centraal, Rens rechtsback. En dan Alvarez en Gravenberg op het middenveld. Maar Ten Hag kijkt dan al verder voor het geval daar een poppetje wegvalt. Ja, weet je, wie kan die dan gebruiken om bijvoorbeeld het voetbal van achteruit te gaan verzorgen. Dus ja, weet je, tegen Roma, die opstelling wat ik net noemde, dat gaat hem waarschijnlijk worden. De trainer weet al dat hij dit heeft. Alleen ja, weet je, valt Gravenberg weg op het middenveld, dan heb je daar dus geen echte voetballer meer lopen. Dan moet hij misschien Klaassen terughalen, wat hij helemaal niet wil. Bovendien kun je afvragen of Klaassen dan die spelverdeler is waar je naar op zoek bent. Dus ik denk dat Ten Hag de komende weken in de Eredivisie ook gaat gebruiken om te kijken van welke opties heb ik daar nog meer.
Ja, maar wat is de kracht van dit Ajax dan tegen Roma als je die opstelling bekijkt?
Wat de kracht is, de kracht die is er sowieso ook zonder Blind wel. Want Blind heeft ook een knieblessure gehad. Vorige maand hebben ze 4 wedstrijden zonder hem gespeeld. Volgens mij ook alle vier gewonnen. Alleen ja, volgens mij komt het dan wel iets meer op strijd en passie uit en wat minder op het voetbal. Dan hebben ze ook wel bewezen dat ze daar op wedstrijden kunnen gaan winnen. Omdat een van de wedstrijden tegen Young Boys ook zonder Blind was. Dus ja, weet je, het is niet zo dat je zonder hem niet kan winnen. Alleen voetballend zal het wat minder vlot te lopen, denk ik.
Hoe groot zijn de kansen van Ajax tegen dit AS Roma? Hoe moeten we dat zien?
Nou ja, ze hebben natuurlijk gewoon een goede kans. Dat lijkt me nog wel helder. Maar dat hebben ze tegen alle clubs uit de subtop van Europa. Dus alles onder die elite van Europa heeft Ajax gewoon een goede kans. Dat is de afgelopen 2-3 jaar ook altijd wel gebleken. Ook wel dat het lijntje dun is. Dat is ook voor seizoen met name was dat heel duidelijk. Maar goed, het Ajax van nu en het ritme waarin ze toch zijn gekomen na januari. Dat biedt wel perspectief. Dat lijkt toch wel een beetje ook op die succesvolle seizoenen in 2017 en 2019. En niet dat dezelfde elftallen zijn, helemaal niet. Maar ook daarin zag je dat er wel heel erg ontwikkeling in het elftal zat, in de goede fase van het seizoen. Alleen ja, Blind is daarbij wel een belangrijke kanttekening.
Maarten, wat wil jij roepen?
Nou ja, dat Ajax wel het vermogen heeft om altijd wel een doelpunt te maken. En dat zag je net die wedstrijd tegen Atalanta, hè, die beslissende niet. Alleen toevallig, want dat is ook zoiets, Davy Klaassen, die is weer helemaal terug als de man die altijd bijna de laatste kans in de wedstrijd krijgt. En je moet Atalanta thuis maar eens terugkijken in de, weet ik veel, de 3 of 84ste minuut, krijgt hij ook een enorme kans. Als hij die maakt, zijn ze eindelijk alsnog door. Dus geef maar aan inderdaad dat, ook al was dat geen goede wedstrijd, die Klaas is altijd in staat om dan net wel op de goede plek te staan. En ja, die kansen krijg je tegen Roma ook. Want dat is een hele, ja, eigenlijk een labiele ploeg. Die kunnen inderdaad geweldige uitslagen neerzetten. En ze kunnen er ook af en toe helemaal niets van bakken. Dus als Ajax een beetje enige stabiliteit toont, dan moeten ze over 2 wedstrijden eigenlijk wel beter kunnen zijn. Maar ja, degene die een van de meest stabiele spelers in het elftal is wel Daley Blind. En, ja. die is er niet bij.
Ja, en dan noem je met Davy Klaassen en kansen benutten. Hè? Ik wil Oranje niet in de aanhalen in dit geval, maar hè? Ja. Het is toch zeg maar dat als
die... Ja, maar goed. Ja.
Dat was moeizaam. Maar op een gegeven moment was het bijna knap hoe hij hem dan nog tegen een kont van een Gibraltar-speler aanschoot.
Dat is het. Tegen een led. Ja. Andere kant is misschien dat hij dat deze week ook...
Maar...
Ja?
Nou ja, daarom dat.
Hopelijk dat het deze week donderdag dan wel voor Ajax lukt. Jongens, we zijn aan het einde van deze voetbalpodcast. Moeten we nog iets meenemen of niet?
We hebben het niet over Mo Iataren gehad. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat onze PSV-watcher daarvan vond.
Niemand die mij kapot krijgt. Kom
aan!
Niemand!
Ik had hem wel klaarstaan natuurlijk. Hè. Dat snappen jullie wel. Ik dacht dat Maarten hiermee zou beginnen. Ik dacht niet dat hij met Emmen zou beginnen.
Ja, maar we hadden toch afgesproken dat we Iataren een halfjaartje met rust zouden laten. En dit was, weet je, dit zou een... Sjoerd kent dat ook wel. Mijn oudste dochter, die is 14. Mijn middelste is 11. Ja, dan heb je ook wel eens van dit soort dingen. Dat ze dan een beetje verongelijkt zijn en roepen... ik had er niks van. Of je weet er niks van, pap. Weet ik veel wat. Nou ja, dat was dit een beetje. En dan moet je volgens mij gewoon laten. En verder geen woorden aan besteden. En verder, volgende wedstrijd. Dat.
Ja. Nee, maar goed, jij wilde er nog wel over hebben, Sjoerd. Ik merk aan jou dat jij denkt
Nee, ik ben het hier helemaal mee eens. Maar ik dacht, ik lok hem even uit zijn tent. Misschien krijgen we dan wat leuks.
Nee, maar vaderlijke woorden. Dat is het nadeel van iemand die een kinderen heeft van 11 en 14. Die is dit gewoon gewend de hele dag, weet je. Die hoort alleen maar dit de hele dag.
Nee, maar als ze maar zo'n...
Niemand!
Ja.
Ja. Maar ja, zo zien ze dat bij PSV ook wel, hoor. Dat, Ja, nou ja, goed. Gewoon lekker spelen en hoppakee. Contract verlengen ook en verder.
Oké, heel goed. Dan spreken we elkaar volgende week weer. Sjoerd, jou spreek ik vrijdag weer voor een nieuwe stuurlui. En dank Sjoerd Mansou, Maarten Wijfels en Johan Inan. En dank ook voor het luisteren naar deze AD Voetbalpodcast.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pikzwarte dag.
Ik was hier toen nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlak bij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon twee mensen op de grond liggen, beweegloos. Daarna zie je een jongeman op je afkomen in een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.